Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologe, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie.
En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique. Beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog ACT-coach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij De Antihormonologe. Veel luisterplezier.
Welkom bij aflevering 26, waarin we het gaan hebben over de oudere patiënt met hormoongevoelige borstkanker. We wilden heel graag een aflevering aan deze groep besteden, omdat het een grote groep is en omdat de behandeling van de borstkanker soms dan net een andere aanpak vraagt. En ben je dan boven de 70 oud, Jut?
Ja, dat is dus heel wisselend, vind ik. Ik vind het niet oud.
Nee.
En daar verleg je ook uiteindelijk altijd je eigen grenzen in met het zelf ouder worden, vind ik. Maar we zien natuurlijk wel heel veel verschil. En 70 boven de 70 is natuurlijk een heel groot verschil. Want als je 90 jaar bent, ben je ook boven de 70.
Zeker, ja.
Maar wat ik overal zo vind, is dat we wel steeds meer hele fitte 70-plussers hebben.
Ja. Gelukkig wel. Maar misschien goed om eerst de gebruikelijke cijfers even door te nemen.
Dat is even goed om de context van die groep even goed te zetten.
Ja.
Wij maken altijd gebruik van de cijfers van het NKR. Dat is de Nederlandse kankerregistratie. Waarin we vorig jaar zagen dat in Nederland 15.409 mensen de diagnose borstkanker kregen. Want daar zitten ook de mannen bij. Het is natuurlijk een kleine groep. En van die groep waren er 5.937 in de leeftijd van 60 tot 74 jaar. Je kan dat niet helemaal anders uitzoeken, omdat zij van die blokjes maken in leeftijd. Mm-hmm. En 3.189 waren 75 jaar of ouder. En dat betekent dus dat bijna meer dan de helft van alle nieuwe borstkankerpatiënten boven de 60 jaar is in Nederland. En een heel groot deel daarvan dus 70 plus is. Dus dat benadrukt wat jij ook zei, waarom we heel graag ook aandacht willen hebben voor deze groep.
Ja, en wat zijn dan die behandelingen waar we het over hebben? Ja, de behandelingen van iemand van 70 plus met borstkanker, dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit over het algemeen als voor iemand die niet 70 plus is.
Ja.
Alleen kijk je wat beter en wat kritischer wat je wil inzetten op systemisch gebied. En wat bedoel je dan met systemisch? Een behandeling die je inzet die via de bloedbaan werkt. En over het algemeen ben je dan wel iets terughoudender met het geven van chemotherapie. En waarom is dat dan? Dat als je ouder bent, heb je minder lichamelijke reserves. En hierdoor is dus je kans groter op een delier, opvallen, op een algehele achteruitgang, op een opname. Ja, en hoe komt dat dan?
Nou ja, omdat je orgaanfunctie wel wat afneemt. Dus je nieren en lever gaan wat anders werken. En dat is toch echt van groot belang. Vooral bij die systemische behandeling. Hè? Dus bij die behandeling die je geeft in de bloedbaan. Vaak, maar dat is heel gechargeerd. Gebruiken mensen ook al wat meer medicatie van zichzelf. En als je dan nog allerlei andere medicijnen erbij gaat geven, kan dat dus ook veel met elkaar gaan vechten. En wat we ook zien is dat de voedingstoestand van oudere patiënten vaak anders is. Hierdoor hebben ze vaak ook wat minder spiermassa en kunnen daardoor ook wat meer last krijgen van dus die behandeling met voornamelijk chemotherapie.
Ja, en dan misschien wel het meest belangrijke waarom je ook terughoudend zou kunnen zijn. Hoe zit het dus met cognitie, dus met het brein? Hoe gaat het met mentale processen zoals het geheugen, het plannen, het probleemoplossend vermogen? Is een patiënt nog computervaardig? Want ziek zijn vergt toch veel van je brein, hè?
Ja, en dat zijn allemaal hele belangrijke processen die je ook moeten helpen. Van, nou, lukt het om therapie trouw te zijn? Kun je bijwerkingen herkennen? Ben je ook in staat om hulp te vragen of hulp in te schakelen? En dat is natuurlijk heel erg van belang als je een zware behandeling ondergaat. Want heel veel gebeurt thuis, zeggen we altijd.
Ja.
We zeggen altijd bellen als het niet gaat. Maar ja, kun je dat dan? En wij zijn ook wel eens op een congres geweest waar zelfs gezegd werd door een geriater van, als patiënten ook geen sociaal vangnet hebben, moet je je bijna afvragen of je een zware behandeling wel wil geven. Omdat je dat vaak ook heel erg nodig hebt om een behandeling goed te kunnen ondergaan.
Ja, ik denk ook echt dat dat heel, heel belangrijk is. En ook om goed uit te vragen ook. Hè, als je een nieuwe patiënt ziet, als je iemand voor het eerst ziet. Hè, woon je alleen? Heb je buren? Heb je vrienden? Heb je nog familie? Want het is inderdaad zo belangrijk om ondersteuning te hebben.
Ja, je kan dit niet alleen, zeggen we wel eens. En helemaal niet als je al wat op leeftijd bent en misschien al überhaupt wat meer moeite hebt.
Ja.
We zeggen ook wel eens dat, wat je zegt, dat computervaardigen. Heel veel in ziekenhuizen gaan tegenwoordig ook heel veel dingen online.
Heel veel, ja.
Als dat niet lukt, ook belangrijk om dat altijd goed te bespreken. Dat er toch op een andere manier afspraken bij je kunnen komen. Dus zeker, en los van of je nou wel of geen chemotherapie overweegt, maar sowieso als je voor een kankerbehandeling in een ziekenhuis komt als oudere patiënten, zoals we dat dan ook noemen, is dit waarschijnlijk een van de belangrijkste stukken om heel goed op ons vizier te hebben als behandelaars. Want dit gaat heel erg uitmaken hoe goed het gaat lukken om een behandeling goed te kunnen ondergaan.
Ja, en wat je zegt al heel makkelijk, of ik hoor dat ook heel vaak zeggen van, oh ja, maar zij is nog heel fit, want ze gaat iedere dag nog haar boodschappen doen en dat doet ze allemaal zelf. Maar ja, dat is maar een heel klein stukje van fit zijn, hè?
Zeker. En het blijkt ook echt, hè, in de korte tijd dat wij patiënten zien bij ons in het spreekuur, je vooral heel erg vertelt van, nou, wat is er dan aan de hand? En er is er vaak maar een heel klein stukje tijd over voor hoe gaat het nou eigenlijk echt met iemand?
Ja.
En dat blijkt ook dus heel erg uit onderzoek, hè, dat veel artsen dus heel slecht kunnen inschatten hoe fit een patiënt nu eigenlijk is.
Ja.
Dus nou, des te belangrijker om daar nog eens samen het hierover te hebben. En wat we nog even kort wilde doen, is de behandelingen bespreken van die hormoongevoelige borstkanker.
Ja.
We hebben dat natuurlijk al eerder in al onze andere afleveringen gedaan. Maar we willen dat dus kort nog even voor die 70-plusser even op een rijtje zetten.
Ja, je hebt dan natuurlijk de neo-adjuvante behandeling. Dat is een behandeling met medicijnen voor een eventuele operatie. En dan moet je denken aan antihormonale therapie. En dus soms ook nog aan chemotherapie. Maar zoals net besproken, wordt daar dan wel kritischer naar gekeken. En ook goed is om te vermelden, dat hadden wij natuurlijk ook in Barcelona gehoord toen we daar op congres waren.
Mm-hmm.
Dat heel veel medicatie, zoals chemotherapie of chemotabletten.
Of immuuntherapie, of in ieder geval doelgerichte therapie.
Ja, precies. Ja. Dat die heel weinig getest zijn op de oudere patiënt.
Ja.
Dat de meeste mensen die aan zo'n onderzoek deelnemen en geïncludeerd worden, dus mee mogen doen aan zo'n studie, niet ouder zijn dan 60. En als je dan ziet hoe groot de groep is die ouder is dan die leeftijd en die we ook veel medicatie geven, dat het goed is om daar kritisch naar te kijken.
Ja, dat zeg jij heel goed. En dat geldt natuurlijk ook voor het stukje opereren.
Mm-hmm.
Opereren is bij borstkanker bij de jonge patiënt, of in ieder geval bij de niet 70-plusser, eigenlijk iets wat we altijd doen. Of nee. Uitzonderingen daar gelaten hebben we natuurlijk ook al heel vaak over gehad. Maar ook bij de oudere patiënt is dat vaak wel iets waar ze heel erg tegen opzien. Merken we ook altijd van, oh, ik wil eigenlijk niet meer opereren, want ik ben bang voor de narcose of voor het herstel. We zeggen altijd, opereren kan eigenlijk heel vaak heel goed. Mm-hmm. Een operatie aan de borst is vooral mentaal ingrijpend, maar qua fysieke uitvoering iets wat veel patiënten goed kunnen ondergaan.
Ja.
Ook nog wel op leeftijd. Maar ook wel iets waar je ook kritisch over na moet denken. En daarin zijn gelukkig ook wel steeds meer mooie ontwikkelingen, dat we kijken van, hoeven we de oudere patiënt dan geen narcose te geven bij een kleine tumor? En kun je lokaal kijken wat je kan doen met behandelingen onder verdoving?
Ja, onder plaatselijke verdoving dan, hè?
Ja. Dus opereren is inderdaad het weghalen van de tumor met een operatie. Of een lokale behandeling is wel ook iets wat we altijd zullen bespreken als optie.
Ja, en goed ook, hè, dat daar ook ontwikkelingen in zijn. Hè?
Ja.
Ja, en na een operatie volgt dan eventueel nog de adjuvante behandeling, zoals het dan heet. Hè. En dat kan bestraling zijn of antihormonale therapie. Dat hangt ook af van de weefselonderzoeken onder de microscoop als je iemand hebt geopereerd.
Ja, en wat binnen deze groep wel anders is dan, denk ik, bij de jonge patiënt of de niet-70-plusser, is dat je wel soms overweegt om primair antihormonale therapie te geven, zoals wij dat noemen. Dus dat je alleen de antihormoontabletten geeft en ervoor kiest om verder niet te opereren, geen chemotherapie, geen bestraling, en te kijken wat dat gaat doen. Dus dat betekent dat patiënten de pillen gaan slikken en wel onder controle blijven om te kijken of dat werkt. En ja, vaak zie je daar ook mooie resultaten van. En dan kan deze behandeling een hele goede keuze zijn.
Ja, en misschien ook nog goed om even te vermelden is natuurlijk als er helaas sprake is van uitgezaaide borstkanker, dat er ook voor gekozen kan worden om alleen te behandelen met antihormonale therapie. Hè?
Ja, klopt. Dat is denk ik belangrijk dat we dat ook zien bij die jongere patiënten. Ja. Waar je daar soms ook voor kiest. Maar ja, dat is bij uitstek ook in deze groep zeker een goede toevoeging.
Ja. Ja. Ja, en misschien leuk om ook nog, nou ja, leuk om goed om te bespreken dat er wel wat misvattingen zijn over de oudere patiënt met antihormonale therapie. Want vaak is wel dat mensen zeggen van, oh ja, maar dat zal bij mij wel meevallen, want ik ben al door de overgang heen. Herken jij dat ook?
Ja, heel erg.
Ja, toch?
Ja, zelfs ook wel door behandelaars die dan zeggen van, nee, dat valt wel mee. Hè? Ik had gisteren ook nog een patiënt die zei van, joh, maar waarom dan? Want ik heb toch helemaal geen oestrogenen meer.
Ik heb geen hormonen meer.
Nee, maar dat is, vind ik, zeker een misvatting. Want ja, wij zien ook helaas, hè, we hebben natuurlijk al tot in een treuren alle bijwerkingen besproken. Die natuurlijk voor heel veel patiënten helaas heel erg invaliderend kunnen zijn. Zien we dat ook echt in deze groep, vind ik.
Ja, zo, zeker. En juist ook dan ook heel goed, hè, als iemand echt op leeftijd is, om te kijken als dus de kwaliteit van leven zo beperkt wordt door die medicatie, daar goed naar te kijken van, ja, waar doen we nou goed aan?
Ja, en ook nog steeds aandacht te blijven houden van, ja, hoe invaliderend zijn klachten. Hè? Want als je ook vaak bijwerkingen bespreekt met deze groep patiënten, dan zeg je, oh ja, die gewrichten heb ik toch al wel last van. Maar soms zie je toch zodanige toename dat het voor die patiënten ook gewoon echt zo vervelend is.
Ja, stel dat je nou inderdaad al beperkt mobiel bent, je loopt met de rollator, maar kan daardoor nog wel overal heen lopen. En je zou het niet meer kunnen door die antihormonale therapie, omdat je gewrichten zo stijf zijn. Je kan niet meer veilig lopen. Ja, dat is echt goed om te bespreken natuurlijk.
Ja, en ook, en dat denk ik dat het belangrijk is om te benadrukken, ook in deze groep, hè, we hebben ook door onze podcast over seksualiteit en intimiteit ook met oudere patiënten best wel vaak al mooie gesprekken hierover gehad.
Zeker, ja.
Dat ook op dat soort gebieden er echt veranderingen kunnen zijn. Dus ja, echt van belang dat de grootste misvatting is dat het maar makkelijk gaat voor deze groep.
Ja.
Want een bijwerking is altijd vervelend. Dus of je nou 40 jaar bent of 70 jaar of 80 jaar, daar moet aandacht voor zijn. En dan ook binnen deze groep zeker goed naar gekeken worden wat je dan zou moeten doen.
Ja, en inderdaad, dus als je die bijwerking, als je dat allemaal zo hoort, is ook natuurlijk goed om vooral samen met je patiënt te kijken van welke behandeling ga je nou inzetten. En
ja, dan komen we bij dat mooie stukje shared decision making natuurlijk. Of gezamenlijke besluitvorming, want dat is de vertaling.
Ja, precies.
Ja, wat jij ook zegt, het meest belangrijke blijft om los van alle behandelopties die er vaak zijn, te kijken met je behandelend arts en of verpleegkundig specialist welke keuze je dan gaat maken. Dat doe je dus vaak op basis van medische opties en prognose, waarde, voorkeur en levenssituatie van de patiënt. Nou, wat we net ook al benadrukten, hoe belangrijk dat is. In veel situaties bij borstkanker zijn er meerdere gelijkwaardige opties op medisch gebied. Maar die kunnen dus wel verschillende impact hebben op de kwaliteit van leven. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan een borstbesparende operatie versus het amputeren, dus het weghalen van de borst.
Een hele borst,
ja. En dat is in die zin medisch gezien vaak gelijkwaardig, maar kan natuurlijk wel een hele andere invloed zijn op je kwaliteit van leven. De beste keuze is de keuze die je samen maakt. Want er is nooit een beste keuze, want dat weten wij ook heel vaak niet, zeggen we altijd. En die hangt heel erg af van de patiënt. En in dat shared decision making of gezamenlijke beslissen is het belangrijk om de volgende stappen te benadrukken in je gesprekken. En dat gaat vaak over meerdere gesprekken. Hè, dat je de behandelopties als behandelaar met je patiënt bespreekt. Per optie de voor- en nadelen naast elkaar legt. Heel belangrijk dat we weten wat nou die voorkeur van die patiënt is. En dat je daarna samen beslist. Belangrijk blijft om dit dus samen te doen. En als het mogelijk is ook om daar het netwerk in te betrekken en mee te nemen naar dit soort gesprekken.
Zeker. Komen we ook weer terug op sociale vangnet.
Ja,
hè?
Want daarin zien wij vaak ook, vind ik ook, van joh, hoe goed is de ondersteuning? Of is er ondersteuning? En kun je dat ook letterlijk vragen aan degene die ernaast zitten? Ja, dus denk ik bij uitstek voor deze groep, het is altijd heel belangrijk om dit samen te doen. Maar echt wel een heel belangrijk stukje in de keuze die je zou willen maken.
Ja, en ook ook ja, wat dat betreft ook mensen de tijd geven om erover na te denken. Hè? Want er komt zoveel op patiënten af.
Zeker.
Je kan dat natuurlijk zomaar niet 1, 2, 3 beslissen.
Nee.
Dus ja, geef ze de ruimte om daarover na te denken en kom er dan in een later gesprek op terug. Hè?
Ja. Ja, en wat dan ook gelukkig steeds meer aandacht behoeft en krijgt voor de oudere patiënt, is dat je niet alleen maar standaard kijkt en de shared decision toepast, maar kijkt of er ja, nog wat meer tools zijn die ons zouden kunnen helpen om vooral die kwetsbaarheid en die fitheid van de patiënt goed te kunnen beoordelen. Wat we al zeiden, kunnen wij dat eigenlijk vaak helemaal niet zo goed en zo snel. En daarin maken we eigenlijk in de oncologie altijd gebruik van de performance status. Ja, dit is dus een maat die gebruikt wordt dus in de oncologie om uit te drukken hoe goed een patiënt lichamelijk functioneert in het dagelijks leven en hoeveel de ziekte dit beperkt.
Ja, dat kan je vaak ook teruglezen in een brief van de oncoloog. Ja. Bijvoorbeeld wordt dat vaak genoemd, hè?
Ja.
En,
afgekocht vaak als WHO.
Ja, de WHO. Ja. En ja. Om het maar in afkortingen te houden, zal ik het nu PS noemen, performance status.
Heel goed.
In de oncologie is het dus een belangrijke voorspeller van ja, behandelverdraagzaamheid. Hoe verwacht je dat iemand chemo, immunochirurgie en bestraling kan verdragen? Zegt iets over de prognose en de overleving. En het kan bepalend zijn in een keuze tussen een curatieve, dus een genezende behandeling of een palliatieve behandeling. En dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk om te weten. En wat meet je dan? Meten is weten, maar is dat dan ook zo? Het meet dus wel je fysieke activiteit, de zelfzorg en hoe mobiel dat je bent. Maar het meet niet de cognitie, de ondervoeding, de kwetsbaarheid, de polyfarmacie. Dus het gebruik van meerdere geneesmiddelen en hoe dit met elkaar samenwerkt en hoe dat het elkaar kan tegenwerken. En het sociale netwerk. Maar dat zijn wel hele belangrijke dingen om te meten, juist voor deze groep. Dus is er dan ook nog een andere manier om dit te meten?
Ja, gelukkig wel.
Gelukkig wel, hè?
Ja. Ja, dat is nog niet helemaal ingebed. Maar daar komt dus steeds echt veel meer aandacht voor. Want die PS meet dus hoeveel iemand nog kan doen. En wat is er dan anders of wat kan je toevoegen? Is dat geriatrische assessment, zoals we dat mooi noemen. Want die kan dus meten hoe kwetsbaar iemand echt is. En dat doet die PS aan zich niet.
Ja, en hoe ziet zo'n geriatrisch assessment er dan uit?
Ja, dat is een gestructureerde multidimensionale evaluatie. En wat houdt dat in? Dat ze dus vanuit de patiënt vanuit meerdere invalshoeken bekijken. Specifiek dus voor die oudere patiënt met kanker. Bedoeld om te bepalen hoe goed iemand een oncologische behandeling kan verdragen. Dus veel breder kijkend dus. Dat is het idee. En wat kan die dan daardoor dus beter voorspellen dan alleen die PS en die leeftijd? Is echt wel hoeveel last patiënten van bijvoorbeeld chemotherapie kunnen krijgen. De kans op complicaties, dus bijwerkingen na een operatie. De kans op behandeluitval, dus of het je lukt om de behandeling te kunnen afmaken. En een hele belangrijke, de kwaliteit van leven. Er zijn dus steeds meer van die tools. En de meest gebruikte screening, dat heet de G8-screening. En dit is een korte screening van ongeveer 3 minuten. En geeft een indeling aan in meerdere categorieën.
Ja, dat is echt een mooie screening. Hè? En het is ook niet een screening die heel lang duurt. Je kan het als zorgverlener, maar patiënten kunnen het ook zelf. Hè?
Thuis invullen. Ja, er zijn al ziekenhuizen die dat echt ingebouwd hebben in hun patiëntendossier.
Ja, precies.
Ja.
Ja, en studies tonen dus ook aan, hè, want we hebben daar natuurlijk nog best wel veel over gelezen. Echt heel interessant dat als je dus een behandeling inzet aan de hand van de uitkomst van zo'n geriatrisch assessment, dat het leidt tot minder toxiciteit van de behandelingen, minder ziekenhuisopname, minder behandelonderbrekingen, betere kwaliteit van leven en soms zelfs een betere overleving. Dus belangrijk om te vragen in het ziekenhuis waar jij behandeld wordt, als het relevant voor je is, om het mee te nemen in de keuze van de behandeling.
Ja, en belangrijk is dat soms op basis van zo'n korte screening ook bijvoorbeeld een geriater mee kan kijken voor nog verder aanvullend onderzoek.
Ja, dat sowieso is sowieso een heel goed idee. Hè?
Ja, ja, dus dat kan die screening ook aangeven.
Ja, en wat ook nog wel goed is om in deze aflevering te benoemen, is de advanced care planning. Mm-hmm. Wordt er wel eens verwacht met palliatieve zorgplanning. Maar advanced care planning is proactieve zorgplanning. Het is een continu proces van gesprekken over toekomstige zorgwensen, terwijl palliatieve zorg de begeleiding bij ongeneeslijke ziekte is. En die gesprekken over proactieve zorg, ja, dat hoeft niet per se al dat dat bij ons pas start. Heel vaak heeft een huisarts bij een ouder patiënt dat ook al in kaart gebracht. Mm-hmm. Door de huisarts of door de praktijkondersteuner. Dat mensen al op tijd kunnen nadenken wat zij wenselijk vinden aan behandelingen. Daar hoef je dus niet eerst ziek voor te zijn, maar is juist goed als bewustwording als je ouder wordt. En we hebben het natuurlijk over de huisarts, praktijkondersteuner, maar ook heel goed om met je naaste te bespreken.
Heel belangrijk.
Ja, en het blijft natuurlijk gewoon een hele uitgebreide behandeling. Hè? Of je nou jong bent, maar ook als je oud bent, op lichamelijk, maar zeker ook op mentaal gebied. Hè? Het heeft een grote impact. Dus als je behandeld wordt en bespreek ook waar je last van hebt, voel die ruimte ook. En het is altijd goed om steeds samen te kijken of de behandeling nog aansluit bij de wens die je hebt in die fase van jouw leven.
Ja, ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Ja, dat is denk ik de boodschap. En dat blijft de boodschap. Het moet maatwerk blijven en passend blijven in jouw leven. Ondanks dat kanker nooit passend is in het leven. Dus ik heb er eigenlijk helemaal niks meer aan toe te voegen. Ja, wij hopen dat wij jullie met deze aflevering de belangrijke groep onder de aandacht hebben kunnen brengen. En jullie toch weer wat meer informatie en ook wel tips hebben kunnen geven.
En weer een goede bewustwording voor onszelf ook.
Zeker, ja, ja. Ja, vooral om ook als behandelaars heel extra alert te zijn op deze belangrijke en grote groep. Hè, ja, want dat is waar zeker. We ook zeker mee begonnen.
Ja,
ja, en in onze volgende aflevering zullen we het gaan hebben over zwangerschap en borstkanker. Dit zal een blokje gaan worden met meerdere afleveringen, waaronder ook met een ervaringsdeskundige. We zullen ook weer vragen om jullie input. Maar als jullie dit horen en je hebt al iets voor ons, laat het alvast weten. Dat vinden we altijd heel fijn. En dan willen wij jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren naar ons. En tot de volgende keer.
Tot dan.